Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. Nou, het onderwerp van deze aflevering is mantelzorg en werk in balans. Dat bespreek ik, Judith uit de Boogaard, met Agnes Kloppenberg. Zij is bedrijfsmaatschappelijk werken bij ArborUnie. En Agnes, jij hebt ook de opleiding mantelzorgmakelaar gedaan, klopt dat?
Ja, dat klopt. En daarom vind ik het ook zo leuk om over dit onderwerp te praten op deze podcast. Ja.
Nou, in ieder geval welkom in de studio.
Dankjewel.
1 op de 4 werkenden in Nederland is ook mantelzorger. Dat is echt een groot aantal. Maar wanneer ben je eigenlijk mantelzorger?
Nou, je bent mantelzorger wanneer je langdurig en onbetaald zorgt voor een naaste met een ziekte, een beperking of een andere zorgbehoefte. Wat belangrijk misschien is om te zeggen is, het gaat dus niet om vrijwilligerswerk. Hè? Dus het is
echt iemand, een familielid of een...
Ja. Ja, bijvoorbeeld een partner, een kind, een ouder. Maar het kan ook een buurvrouw, een vriendin zijn waar je wel een sterke band mee hebt.
Maar dat is best moeilijk dan, om dat aan te tonen.
Ja, dat is ja, zeker. Dat is niet altijd even... Ja, met familie is het duidelijk, maar ja. Die hele goede vriendin is... Dat is moeilijker aan te tonen, absoluut.
En je gaf ook langdurig zorgen. Wat is dan langdurig?
Als het langer is, bijvoorbeeld dan 3 maanden, dan is het langdurig. Maar het wil niet zeggen dat je fulltime voor iemand moet zorgen. Nee. Het begint ook eigenlijk altijd klein met een boodschapje doen. Helpen bij de administratie of een telefoon instellen. Maar het breidt zich zo ongemerkt uit. En voordat je het weet ben je mensen aan het helpen met douchen, aankleden. De administratie aan het doen. Mee aan het gaan naar ziekenhuisbezoeken, noem maar op.
Was allemaal tijd. En dat is vaak ook onder werktijd natuurlijk.
Ja, het is, ja, de ziekenhuizen houden geen rekening met jouw werk.
Nee.
Dus dat is best lastig, ja.
Ja, zeker die combinatie is dan lastig. En hebben we het dan meer over vrouwen of meer over mannen?
Nou ja, het is altijd nog zo dat vrouwen die taak nog steeds meer op zich nemen dan mannen. Alhoewel we wel zien dat het percentage mannen wel stijgt. Vrouwen doen dat eigenlijk altijd nog wel vanuit de traditionele rolpatronen.
Is er zo'n groot verschil echt nog?
Ja, je ziet nu wel, hè, mannen die zorgen wel steeds meer voor hun partner of voor hun ouders. Het gaat langzaam, het stijgt wel. De taak ligt nog echt veel meer bij vrouwen.
Nou, als bedrijfsmaatschappelijk werker zie je natuurlijk welke wissel mantelzorg dan trekt op werknemers. Kun je hier wat voorbeelden van noemen?
Ja, je ziet eigenlijk met name de overbelasting zie je eigenlijk altijd medewerkers draaien structureel te veel uren. Hè, als je werk en mantelzorg optelt, ze staan voortdurend aan. Ja, dat kan dan leiden of tot burn-out klachten. En dan heb je weer toch meer met uitputting te maken, concentratieproblemen. Ook het gevoel van machteloosheid komt er dan ook wel heel erg om de hoek kijken. Mensen hebben eigenlijk geen tijd om op te laden. Hè? De vrije tijd wordt helemaal opgeslokt door de zorg. Ja, zeker.
Belangrijk is dat, hè? Op te laden, dat je...
Nou, heel belangrijk, want als je dat niet doet, dan gaat het kaarsje toch langzaam uit. Ik vergelijk het wel eens met de telefoon. Een telefoon die uitgaat, moet je ook aan de oplader doen. En je kunt ook wel zeggen, ik zet de apps uit.
Ja, gewoon wat dingen skippen.
Dan doet hij het nog wat langer, maar hij gaat wel uit. En de bedoeling is dat je natuurlijk de batterij weer vol krijgt. Ja.
Met dingen die je energie geven.
Ja, zeker. Dus het is echt belangrijk als mantelzorger dat je tijd besteedt aan dingen waar je energie van krijgt. Dat je sociale netwerk, het mag wel iets minder, maar je moet het niet helemaal verwaarlozen. Je hobby's, blijft het wel doen. Dat is echt wel belangrijk. Ja, mensen hebben ook veel stress, hè? Dus de zorgen om hun naasten. Vaak speelt ook schuldgevoel dat ze op eigenlijk alle vlakken tekort komen. Hetzij hun eigen gezin, hetzij werk. Dus ze proberen alle ballen in de lucht te houden. En ja, en op alle vlakken voelen ze zich eigenlijk tekort komen.
Kunnen ze allemaal net niet 100% geven?
Nee, nee. Ze worden ook onzeker omdat ze fouten kunnen gaan maken op het werk. Ja, dat helpt niet. En het ligt er natuurlijk een beetje aan wat voor werk je hebt. Maar ja, soms kan een fout echt wel fataal zijn ook op het werk.
Ja, dus als werkgever ben je er echt wel bij gebaat om deze groep in je organisatie echt te ondersteunen.
Ja, ja. En dan heb ik het nog niet gehad over bijvoorbeeld financiële zorgen die het met zich meebrengt. En de emoties die mensen erbij hebben. Want hoe is het als je je moeder naar een verzorgingshuis moet gaan brengen? En ze zit daar allemaal tussen dementerende mensen. Dat is best wel confronterend natuurlijk.
Ja, ja. Dat nemen ze allemaal mee. Ook weer naar het werk natuurlijk.
Ja, zeker.
Vaak trekken mantelzorg wel pas heel laat aan de bel. Hè? Ze gaan echt heel vaak door als ze al klachten ervaren.
Ja.
En wat kun je dan als bedrijfsmaatschappelijk werken dan voor ze doen?
Op de eerste plaats is het echt heel erg belangrijk hè, dat we luisteren en erkenning geven.
Ze worden via de bedrijfsarts vaak doorverwezen, denk ik. Hè? Met klachten komen
ja, maar
vaak
het zou beter zijn als het eerder gesignaleerd wordt door leidinggevenden. Of als ze zelf eerder aan de bel trekken. Daarom is het ook belangrijk dat ze leidinggevende signalen herkennen.
Ja, die je net noemde eigenlijk.
Ja, zeker. Dus,
en dan komen ze bij jullie. Ja. En wat bieden jullie
als
dan?
Bij de bedrijfsarts komen, dan zijn ze al vaak uitgevallen. Dus dan heb je zoveel te herstellen. Dan is eigenlijk de balans tussen draagkracht en draaglast al heel ver weg.
Dat is een mooie.
Ja.
Draagkracht en draaglast. Die balans, daar gaan jullie dan samen naar op zoek? Of hoe,
Absoluut, ja, zeker. Maar op de eerste plaats is het luisteren en erkenning geven. Want dat geeft heel veel lucht. De mensen vinden het prettig om hun verhaal te kunnen doen. En dan gaan we inderdaad in kaart brengen van... nou, wat voor signalen zijn er allemaal? En waar moeten we de prioriteiten gaan stellen? Zodat we die draagkracht en draaglast beter in balans kunnen brengen. We kunnen ook verkennen samen van wat zijn praktische regelingen. Ik zet daar vaak de mantelzorgmakelaar voor in. Een mantelzorgmakelaar kan veel regeltaken uit handen nemen. Die is goed op de hoogte van...
Toevallig jij zelf ook, want je hebt die opleiding gedaan.
Ja,
hè?
Ja. Maar de mantelzorgmakelaars opereren vaak zelfstandig in een eigen omgeving, waar ze ook alle zorgopties heel goed kennen.
Oh, waar degene die mantelzorg ontvangt, woont eigenlijk.
Ja. Ja,
Het hoeft niet per se bij de werkgever natuurlijk te zijn.
Nee. Dus die kennen de instanties goed. Die weten ook nog wel eens omweggetjes te bewandelen. Wat in een bepaalde gemeente geldt. Wat in de ene gemeente wel geldt, in de andere niet. Dus het is heel handig om die in te zetten. En het is ook best een hele... Ja, de wetgeving, WMO, WLZ, ziektekostenverzekeringswet, PGB's, noem maar op. Dat is best voor iemand die daar niet mee bekend is, is eigenlijk gewoon niet te doen.
Nee, het is echt een jungle, denk ik.
Ja, het is echt een jungle, ja. Ja.
Ik hoorde je ook PGB zetten, want mensen, mantelzorg, je krijgt er niet voor betaald. Hè? Het is gewoon...
Onbetaald, het is geen vrijwilligerswerk, nee, het is onbetaald.
Ja. Maar zou je de PGB bijvoorbeeld wel in kunnen zetten van... nou, ik moet 2 uur per dag 's morgens iemand opstarten en dan ga ik naar mijn werk. Dat je zegt, dan ga ik 2 uur minder werken en dat je dan dat PGB-potje misschien daarvoor gebruikt. Dat je het geld wel echt nodig
kan,
hebt.
Dat kan, zeker. Dat zijn absoluut mogelijkheden. En daar kan die mantelzorgmakelaar dan ook weer bij helpen.
Kan daar ook bij helpen. Ja. Goeie tip.
Ja, dat zijn echt mogelijkheden.
Maar dat is echt dan buiten de werksfeer om, hè? Dus jullie verwijzen eigenlijk wat ze zouden kunnen doen in de privésfeer.
Ja, maar wat ik altijd doe is een warme overdracht. En ik hou vinger aan de pols. Ja, om ook te zien van, heeft het resultaat...
Dat is ook fijn. Dus je bent eigenlijk een soort... Iemand met wie ze kunnen praten over de mantelzorgtaken.
Ja, want soms zie je dat degene waarvoor gezorgd wordt... ook per se de zorg van diegene wil. En dan dat is ook wel een hele lastige discussie.
Ja.
Maar daar, als bedrijfsmaatschappelijk werken... kunnen we zo iemand wel tot inzicht te brengen. En dan samen kijken van hoe er betere keuzes gemaakt kunnen worden... zodat het langdurig vol te houden is. Want anders, als je dat niet doet... dan is het ook gewoon niet vol te houden. Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is van hè, mensen moeten ook echt leren nee zeggen. Dat is ook heel lastig in deze omstandigheden. Maar in de praktijk had ik laatst een mevrouw die kwam eerst met overbelastingsklachten. Nou, dat lag allemaal op het werk en de veranderingen die daar aan de gang waren. Maar ja, uiteindelijk bleek toch dat ze ontzettend aan het mantelzorgen was voor haar moeder.
Kwam jij eigenlijk achter?
Ja, daar kwam ik achter.
De werkgever wist dat niet?
Nee, die wist het niet. Nee. Nee.
En, gemiste kans ook eigenlijk.
Ja, zeker. Dat is heel jammer. Want ze komt pas bij mij als ze uitgevallen is. Als ik dit eerder had kunnen pikken, dan hadden we samen kunnen kijken van hoe kunnen we nou dingen inregelen dat het voor jou vol te houden is.
Ja.
En had het verzuim kunnen worden voorkomen. Mm-hmm. Maar goed, deze mevrouw kwam en ik heb daar ook wel de mantelzorgmakelaar ingezet. Die is onder andere het familiegesprek aangegaan. En daarmee is er in de familie in ieder geval ook meer ruimte gecreëerd. Dus broers zijn dingen ook op gaan pakken.
Heel goed.
Maar ook op het werk is het gesprek gevoerd van goh, welke ruimte is er nu mogelijk om haar toch enkele keren wanneer het echt nodig is in werktijd haar moeder te kunnen verzorgen. En daar is ook gehoor aan gegeven.
Zit je daar dan bij het gesprek of initieer jij dat?
Dat is verschillend soms. Kijk, als mensen zeggen nee, ik heb een hele goede relatie met mijn leidinggevende en dat wil ik echt zelf doen, dan ga ik ze ook niet betuttelen. En zeggen ze van dit vind ik echt zo moeilijk, dan doen we het samen.
Wel fijn dat die optie er is.
Ja. Ja, en dan zie je dat zo iemand eigenlijk, omdat er een hoop last afvalt, omdat er weer grip is, omdat die draagkracht-draaglast weer in balans is, dat iemand zijn werk weer kan oppakken.
Last
en
ook
kan
meer
blijven
verdeeld
doen.
Is. Het hoeft niet altijd bij die ene persoon.
Nee,
en dat is soms ook lastig in te zien, hè?
Ja, zeker.
Want ik ben degene die dat allemaal moet doen, maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Nou, dat is al een mooi inzicht, denk ik.
Ja.
En wat zouden werkgevers nou verder nog hierin kunnen doen?
Wat belangrijk is voor werkgevers om te doen, is een open cultuur creëren. Dat is echt belangrijk, waarin mantelzorg een onderdeel wordt van teamoverleggen, van functioneringsgesprekken. Bij ABU-Unie doen wij het goede gesprek, dat op een moment ergens door het jaar gedaan wordt, wanneer er niet per se issues zijn. En dat zijn vaak de allerbeste momenten om dit soort dingen te bespreken.
Het goede gesprek.
Het goede gesprek, ja. En als je dan dit onderwerp meeneemt, dan is het makkelijker te vertellen als op het moment dat er echt issues spelen, dat je het niet meer redt. Want dan durven mensen het niet meer te vertellen.
Nee, het is echt gewoon ook dat je het gewoon vraagt als werkgever. Hoe is de thuissituatie?
Ja. Moet je mantelzorg voor iemand? Ja, als bijna 1 op de 3 werknemers mantelzorgt, dan is het wel een relevante vraag.
Zeker.
Ja.
Maar ook, ik denk in de cultuur, als het de cultuur is 24/7 aanstaan voor het bedrijf. En dat het normaal is dat je ploegendienst iedereen evenveel doet. Dat is ook lastig, denk ik, om dan aan te geven, maar bij mij past het niet, want ik heb taken die ik thuis moet doen.
Ja, dat is ook best lastig. Ik denk altijd als het uitlegbaar is, dan wordt het ook, als je een goede werkcultuur hebt, dan wordt dat echt wel geaccepteerd. Maar het moet wel goed uitlegbaar zijn.
Ja.
En dan kan dat. Dus het hoeft ook niet altijd voor langdurig. Het kan soms ook gewoon kortdurend zijn.
Het kan iedereen overkomen.
Absoluut.
Want je dat dan normaliseert binnen het bedrijf, denk ik zo.
Absoluut, ja.
Ene keer is het Henk en de volgende keer is het Pietje.
Ja. Dus het is echt.
Dus die cultuur die is belangrijk.
Ja. Nou, het is daarnaast belangrijk om leidinggevenden te trainen, dat die de signalen van overbelasting goed herkennen, dat ze het ondersteunende gesprekken goed kunnen voeren. De weg naar laagdrempelige ondersteuning, zoals bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, zelfs de mantelzorgmakelaar zou je daar ook nog bij kunnen noemen. Maar ik denk dat het belangrijk is om die commie te maken.
Mm-hmm.
Nou, de toegang daartoe, als je het laagdrempelig aanbiedt, dan
hoef je dat als werkgever ook niet allemaal zelf te weten.
Nee,
want het is best wel een vak apart, als ik het zo hoor.
Ja.
Komt heel veel bij kijken.
Komt echt heel veel bij kijken, ja. Het is echt niet eenvoudig om te doen. Nou ja, flexibiliteit in het werk zou de werkgever kunnen bieden. Hè? Dus,
heb je daar nog een leuk voorbeeld uit de praktijk van, hoe dat ingezet kan worden?
Ja, onlangs had ik een werknemer die bij een gemeente werkte in de buitendienst. Hij heeft een vrouw die suïcidaal is, allerlei psychische problemen heeft, een dochter van 11 jaar. Ja, hij moest dus vaak, hè, zijn vrouw deed suïcidale pogingen, waarop hij dan acuut naar huis moest. Hij moest Heftig. Mee naar instanties, hij heeft alles gedaan om zijn vrouw onder te brengen bij de juiste instanties. Nou, dat is ook een hele tour geweest. Het ene moment werd ze opgenomen, het andere moment werd ze weer naar huis gestuurd, waarmee hij wel een groot probleem had, omdat hij ook zijn dochter niet alleen met haar thuis kon laten. Nou, de werkgever heeft hem eigenlijk alle ruimte gegeven. Dat ging in deze functie ook. Kan niet altijd, maar in dit geval wel. En de werknemer die wilde ook heel graag blijven werken, want dat gaf hem ook afleiding, structuur, mm-hmm. een soort grip op zijn situatie. Dus hij heeft Waardoor alle ruimte gekregen en hij is gewoon weer aan het werk nu.
Voelt hij is gewoon weer heel zijn contract.
Hij is nooit uitgevallen. Hij heeft altijd gewerkt wat hij kon. Dus
de werknemer is ook gewoon behouden door deze flexibele opstelling.
Ja, absoluut. En die werkgever heeft echt een loyaliteit voor het leven eigenlijk geschept.
Loyaal voor het leven gaf je aan?
Ja, dat... Dat is absoluut.
Dus echt wel een voordeel voor werkgever. Heb je nog meer? Dat zijn nog meer voordelen?
Nou, het is natuurlijk heel erg preventief, hè, voor verzuim. Mensen hoeven niet overbelast te raken, hoeven niet in die burn-out te komen, hoeven die stress wordt tot een minimum teruggebracht. Dus waardoor ze aan het werk blijven. Het wordt natuurlijk ook verteld. Dus het is ook echt een positief werkgeverschap, imago. Wat werkgevers daarmee creëren. Ja, de productiviteit is hoger. Hè, omdat die uitval is dat niet. En ze doen dan ook echt wel wat ze kunnen. De mensen zijn ook gemotiveerd om. Ja, als die werkgever alles voor hun in het werk stelt, dan willen ze dat andersom ook goed. En dan voelt het ook goed omdat het een goede balans is.
En ook dankbaar, denk ik, dat het
absoluut,
kan.
Absoluut, ja. Ja, werknemers die normaal gesproken 39% is bekend, die gaat naar een andere werkgever omdat ze zich te weinig gesteund voelen.
Oh, dat is best een percentage.
Als je die binnen kunt houden, dan dat doet ook iets voor de continuïteit van je geverschap.
Nou, we zijn gekomen bij het eind van deze aflevering. Heb jij nog tips waar de HR-professionals direct mee aan de slag zouden kunnen om hun organisatie mantelzorgvriendelijker te maken?
Ja, ik heb het al eerder genoemd, maar creëer die open cultuur, bied de flexibiliteit, faciliteer de ondersteuning, zorg voor de waardering en denk ook zakelijk vooruit. He, door mantelzorgers te ondersteunen voorkom je uitval, hou je productiviteit op peil en versterk je de loyaliteit en de betrokkenheid. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als je dat dan ook in een beleid borgt.
Ja.
Dus als de ene HR weggaat, dat de ander er gewoon mee aan de slag kan en weet wat het beleid van de organisatie is. Ja, continuïteit.
Een mooie samenvatting, denk ik. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat mantelzorg geen privéprobleem is. Het is een steeds grotere maatschappelijke realiteit. En als je als werkgever mantelzorgvriendelijk werkt, win je als werkgever aan loyaliteit en vitaliteit van je medewerkers.
Absoluut.
Nou,
mooi samengevat.
En ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het delen van jouw kennis en expertise uit jouw dagelijkse praktijk.
Nou, heel graag gedaan.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.